Ja, goedemiddag, morgen of avond ligt er een beetje aan wanneer je dit luistert allemaal. Marijn, onze derde aflevering als podcast-host van de Bol Podcast.
Leuk, zin in.
Ja, we zitten hier vandaag met onze vertrouwde Patrick Lambrechts. En aan de andere kant zit Roy Verbroeke. Welkom.
Dankjewel.
Hoe was je weekend, Roy?
Nou, mijn weekend was denk ik net als bij iedereen heerlijk. Voor de eerste keer temperaturen boven de 20 graden.
Dus barbecue aan en gaan.
Traditioneel de barbecue aan. Familie uitnodigen en gaan.
Mm-hmm.
Dus het was heerlijk.
Ja, ja het, was, het, het weer was heerlijk. Laten we dat vasthouden. Hè?
Ja,
ik hoop dat zonnetje blijft schijnen.
Inderdaad.
Wat zou je bijna vergeten, toch?
Dat we een zon hebben.
Dat we een zon hebben, ja.
Af en toe is het een beetje sneu.
Ik doe af en toe een beetje hardlopen. Dus ik had dit weekend de Johan Cruijff run voor de Johan Cruijff Foundation gelopen. Maar dan moet je toch weer wennen aan die temperaturen. Ben je niet gewend hoor, je bent meteen oververhit. Dus het was een soort tomaat die over de finish rende.
Een gutsende tomaat.
Ja, ik was al overhit en ik heb niet hoeven rennen.
Nee, moet je nagaan.
Moet je nagaan, ja, precies.
Ja, wij stapten hier de auto uit, toen hadden we het allebei al warm. Dus moet je nagaan.
Ja.
Hey, lekker. Roy, wij zitten hier vandaag met een bepaald onderwerp. En wij gaan eigenlijk over digitale weerbaarheid hebben.
Ja.
En als ik aan jou vraag, wat is digitale weerbaarheid? En dan moet je het uitleggen, zodat een kind van 6 het snapt. Dat is om een beetje om mezelf in te dekken, vooral.
Oké. Nou, digitale weerbaarheid is eigenlijk het bestand zijn tegen de risico's die er vandaag zijn ten aanzien van cybercriminelen. Dus zorgen dat je weet wat je moet doen om te voorkomen dat cybercriminelen je bedrijf aanvallen. Want vaak gaat het over het bedrijf, hè. En als het gebeurd is, dat je ook weet wat je moet doen. Eigenlijk dat is heel simpel gezegd wat digitale weerbaarheid is.
Ja. Ik hoorde jou net, dat vond ik een heel interessant feitje, al eerder zeggen, voordat de opname aanstond, dus niet dat jullie denken dat ik stemmen hoor, dat er meer geld omgaat in de cybercrime wereld dan in de drugswereld.
Ja.
Dus dat is eigenlijk wel heel, heel tekenend voor hoe belangrijk en hoe groot het onderwerp eigenlijk is.
Ja, het is feitelijk echt georganiseerde misdaad.
Ja.
Vaak nog onderbelicht, want er is vaak ook wel sprake van een stukje cybershaming. Dus dat het je gebeurt, maar dat je het niet aan de grote klok hangt. En dat is denk ik ook de reden dat mensen zich verbazen over het feit dat het zo groot is.
Mm-hmm.
Want je hoort het wel eens, maar niet heel erg veel. Maar reken maar dat heel veel bedrijven ermee te maken gehad hebben. En misschien nog wel meer bedrijven ermee te maken gaan krijgen. Dus het is echt gewoon een groot probleem.
Ja.
Ja, we zagen het ook bij de KVB afgelopen jaar, of het jaar daarvoor geloof ik. Hè?
Ja.
Die zijn ook gehackt en heel veel gegevens, ook van spelers die allemaal gehackt zijn. En die hebben volgens mij uiteindelijk betaald om die gegevens weer terug te krijgen, toch?
Ja.
Zie je dat vaak gebeuren, dat er gewoon eigenlijk de enige oplossing betalen is?
Ja, als je niet goed voorbereid bent, dan is betalen de enige optie. Ligt er ook aan om wat voor een gegevens het gaat, hè? Want bij de KNVB zijn het erg gevoelige gegevens, ook persoonsgegevens. En dan ben je sneller geneigd om te zeggen van nou, ik betaal maar. En dan denk ik dat het goed gaat. Want betalen wil niet zeggen dat het probleem opgelost is. Wat daar gebeurt is dat er gegevens gestolen zijn. Dus eigenlijk gewoon gekopieerd. En dan moet je er maar op vertrouwen dat als je betaalt, dat ze er ook niks meer mee doen.
Ja.
Dus, maar het antwoord op je vraag, ja, je ziet het wel heel veel dat er betaald wordt.
Verder mag ik misschien ook daar even op inhaken. Het is wel grappig, want je zegt het woord vertrouwen. Hè? En dat is iets wat bij mij altijd heel erg voor kortsluiting zorgde in deze wereld. Hè? Dat je zegt van ja, je onderhandelt met criminelen en je betaalt. En dan vertrouw je erop dat het daarbij blijft. Maar ja, toen heb je mij ooit uitgelegd, Roy, van ja, het is eigenlijk ook hun verdienmodel dat ze dat vertrouwen niet schaden. Dus er is niemand meer bereid om te betalen op het moment dat dat het probleem ook niet opgelost wordt. En omdat ze het probleem dus netjes oplossen, ontstaat de bereidheid om te betalen.
Ja.
Eigenlijk heel bijzonder.
Dus eigenlijk zijn criminelen eigenlijk hele nette mensen.
Zo zou je het kunnen uitleggen.
Ja. Zouden zich wel aan de afspraken
houden. Nou, dat is wel de mooie samenvatting. Ja. Als ze zich aan de afspraken houden, dan blijkt het dus een verdienmodel.
Nou, sterker nog, ze hebben vaak nog betere helpdesken dan een normaal bedrijf. Want er komt een blaadje te printen dat je moet betalen, in bitcoins vaak. Heb je geen bitcoins, dan helpen ze je om bitcoins aan te schaffen. En dan zeggen ze ook van, ja, op deze manier moet je betalen. Dus het zijn vaak hele nette...
Servicegericht.
Heel servicegericht.
Wat een vriendelijke...
Ja. Maar ja,
bijzonder.
Dat is, als ze dat niet doen, dan weten ze zeker dat ze geen geld krijgen. Maar het zijn echt goed georganiseerde bedrijven.
Ja, terwijl je toch zou zeggen dat bijvoorbeeld een bedrijf als het KNVB wel goed voorbereid is, ook tegen cyberaanvallen.
Dus maar dat is dus niet bedrijf met naam, zeg maar.
Ja, zeker. Ja.
Het is niet een klein clubje. Ergens.
Nee, zeker niet.
Ja, maar dat is denk ik een van de grootste misverstanden. Wij denken vaak dat hele grote bedrijven het goed georganiseerd hebben. Dat is niet zo. Er zitten er tussen die het goed geregeld hebben. Dus die hebben het onderwerp al heel vroeg geadresseerd op het juiste level. Want het is niet iets van een IT'er. Het is iets van de directie die na moet denken van wat is het risico? Wat willen we doen? En hoe organiseer ik dat? Nou, als je dat doet, dan kun je het onderwerp heel goed aanpakken. Maar er zijn heel veel bedrijven die nog onvolwassen zijn op dit thema. Grote bedrijven, kleine bedrijven en alles daartussenin. En dat is ook een reden dat de overheid onderkend heeft dat we willen dat Nederland weerbaarder wordt op dit onderwerp. Dus ze stimuleren het, er komt geld vrij vanuit subsidies. En zo proberen we stap bij stap om het toch het niveau te bereiken dat we zouden moeten hebben.
Ja, ja eigenlijk, dus dat, eigenlijk lopen we allemaal een paar stappen achter.
Ja, wereldwijd, ook in Nederland.
En hoe denk je dat mensen bewust gemaakt kunnen worden van deze verschillende dreigingen?
Heel veel informeren vanuit de overheid. Dus wat ze doen, vind ik wel heel erg goed. Mm-hmm. Je ziet nu ook dat er wetgeving aankomt. Dus als je de bedrijven het zelf niet oppakken of te laat naar oordeel van de overheid, dan dwingt wetgeving je wel. Dus er komt nu een NIS 2-wetgeving die zegt eigenlijk bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen, die moeten compliant zijn aan die wetgeving. En er wordt ook op getoetst en er staat een groot boete-regime op. En uiteindelijk, en dat zie je ook bij duurzaamheid, dat als je het verplicht stelt voor de grote bedrijven, dan treedt er een soort ketenwerking in. Want de klanten en de leveranciers van die grote bedrijven zijn weer de kleinere bedrijven. Dus uiteindelijk denk ik wel dat het werkt door het verplicht te stellen voor een bepaalde categorie bedrijven, dat het uiteindelijk wel doorcijpelt.
Dat het meer de norm wordt.
Dan wordt het de norm. Want men gaat elkaar aanspreken. Want als ik aansprakelijk ben op het gebied van cyber, maar de leveranciers hebben invloed op mijn cyberweerbaarheid, mijn digitale weerbaarheid, dan zal ik hen erop aanspreken. Dus dan gaat het in de markt opgelost worden.
Ja, want het is natuurlijk, als het voor klanten van voor jullie dan, als het daar speelt, dan speelt het dus ook bij jullie, zeg maar.
Ja.
Dus, het is eigenlijk van belang dat iedereen inderdaad zijn of haar steentje dan bijdraagt om zo dat probleem te tackelen, denk ik.
Ja, want je hebt ook vaak sprake van dat je een beetje bijvangst bent. Dus dat je gehackt wordt omdat een klant of een leverancier van jou gehackt is en zodoende binnenkomt. Dus dat hele ecosysteem zal iets moeten doen. Niet alleen de grote, niet alleen de kleine, maar iedereen.
En wat hebben mensen dan nodig om zich te beschermen? Want je zegt wel van ja, even terug. Wat hebben mensen dan nodig om zich te beschermen tegen cyberaanvallen? Of is dat niet zo heel makkelijk te zeggen? Want ik weet dat als ik een mailtje krijg van een koning in Tanzania die geld nodig heeft als ik op een linkje klik, dan weet ik dat ik er niet op moet klikken. Maar dat zijn natuurlijk de hele makkelijke gevallen.
Ja. Nou, wat hebben ze nodig? Ik zeg altijd, het is een soort driegelaagdheid. We spreken hier in de volksmond over cybercrime. Als je dan kijkt naar de gelaagdheid, zeg ik altijd, je moet voorkomen, je moet herkennen en je moet weten wat je moet doen. Dus uiteindelijk, als je als directie zijnde, als bedrijf zijnde goed nadenkt over, neem ik de juiste maatregelen om te voorkomen dat het mij gebeurt? En dat begint inderdaad bij de mensen. Want als ik het technisch helemaal dicht timmer en mijn mensen klikken op elk linkje dat binnenkomt, dus je hebt een erfenis van 3 miljoen ergens uit Afrika gekregen, klik hier op de link om te krijgen. Als dat al gebeurt, ja, dan ben je altijd de aap gelogeerd. Nou, uiteindelijk zul je je bedrijfsproces moeten ook borgen dat je bestand bent. Dus de indienstprocedure van mensen, maar zeker ook de uitdienstprocedure. Als mensen uit dienst gaan, moet je ervoor zorgen dat je de rechten afneemt. Er kan altijd iets gebeuren. Dus je werkprocessen moeten goed georganiseerd zijn. En ja, je moet ook technische maatregelen nemen. Maar uiteindelijk, als je dat allemaal gedaan hebt, dan ga er maar vanuit dat het nog steeds een keer kan gebeuren en zal gebeuren. Nou, dan komt het op het punt dat je het heel snel moet herkennen. En dat is wel leuk. Er stond vandaag nog een heel mooi artikel over machine learning en artificial intelligence. Nou, die systemen kunnen je helpen om raar gedrag te herkennen. En als je dan ook het mandaat geeft om iets te doen, dan is de impact als het gebeurt een stuk kleiner. Je kunt je voorstellen, als er heel veel data van jouw systeem gekopieerd gaat worden naar een andere plek en de machine mag ingrijpen om te zeggen het stopt, dan is de impact een stuk kleiner dan dat je door laat lopen en iemand het moet herkennen en dan nagedenken wat hij moet gaan doen.
Ja, als het al te laat is, dat je dan het nog een keer... Ja.
Dus dat hele herkennen is heel erg belangrijk. En uiteindelijk, als het dan gebeurt, is dat je ook weet van... Hoe moeten wij als team, als bedrijf reageren? Wie heeft welke rol? Bijvoorbeeld hier binnen Bol is het heel duidelijk geregeld... dat als wij aangevallen zijn, dat de lead bij mij komt te liggen. Ik ben niet voorzitter van het dagelijks bestuur, maar in zo'n situatie... komt wel de verantwoordelijkheid bij mij te liggen en kan ik ook bepalen wat we gaan doen. En dat is ook een hele belangrijke component erin.
Is het dan, is dat met opzet gedaan dat één iemand dan verantwoordelijk is? Dat je geen te veel chefs in de keuken hebt, dat je iedereen...
Geen overlap daarin krijgt.
Dat iedereen gaat heel schreeuwen bewust, ja. En is het juist, nee, één iemand heeft de leiding, dit gaan we doen en zo gaan we het oplossen.
Eén iemand heeft de leiding en het team is al van tevoren bekend.
Ja, nou, wat wel aardig is. Kijk, ik ben onderdeel van een team. We runnen samen deze club. Maar op dat moment vertrouw je elkaar ook blind. Want de expertise zit bij Roy. Ja. En dan wil je snelheid. En dan als club hebben we er dus ook voor gekozen om die snelheid en die verantwoordelijkheid neer te leggen bij degene die daar het beste over gaat. Of daar het meeste kennis van heeft. En misschien is dat er wel iets om dadelijk ook nog te vertellen. Kijk, we hebben dat ooit getraind met een soort van simulatietraining. Want uiteindelijk is er een Roy verantwoordelijk, maar die doet dat dan niet alleen. Die hoeft het niet alleen op te lossen. Er zit een heel team omheen dat vooraf is getraind hoe we om moeten gaan met deze situaties. En er zitten elementen als communicatie, HR, de technische ondersteuning. Nou, dat zijn gewoon de belangrijkste dingen die je onder controle wil hebben als je zo door zo'n aanval getroffen wordt.
Ja, en laten we vooral hopen dat het niet nodig is. Maar mocht het ooit gebeuren, dat je wel inderdaad een beetje weet hebt van...
Nou, ik als leek slaap een stuk rustiger als ik weet hoe we gaan acteren.
Ja.
En dan neem ik, ja goed, uiteindelijk is het een feit dat het ons wellicht een keer overkomt. Alleen als we dan weten wat we moeten doen.
Sta je een stuk sterker in je schoenen.
Ja, dan slaap je een stuk rustiger.
Ja, dat vind ik ook.
Heb jij het al ooit meegemaakt, Roy, dat Bol of een bedrijf waar je misschien eerder hebt gewerkt, gehackt is?
Nou, sorry. Niet waar ik gewerkt heb, maar bij klanten zeker. Helaas, moet ik zeggen... gebeurt het ook bij onze klanten. Zij worden dan wel door ons ondersteund of door andere bedrijven... om te kijken van hoe ga ik nu die impact zo laag mogelijk houden... Ja. En zorgen dat zo snel mogelijk opgelost wordt. En die keren zijn niet op twee handen te tellen.
Oké. Okay. Is het ook zo dat cybercriminelen vooral grote bedrijven daarin opzoeken... eigenlijk om als slachtoffer te pakken? Of zijn ook kleine bedrijven juist... vaak het slachtoffer?
Nou, het begon met de grote bedrijven. Wat ze simpelweg doen, is ze gaan kijken of er geld zit. En helaas kun je dat vaak ook openbaar zien, dus in openbare bronnen. En als ze denken dat je geld hebt, dan ben je een target. Een trend die er sinds 2023 wel is, is dat het MKB, dus het midden- en kleinbedrijf, gemiddeld vaker target is dan de grote bedrijven.
Hmm.
En dat is wel een bijzondere ontwikkeling, maar als je erover nadenkt, misschien ook wel logisch, want het gaat om volwassenheid. Hoe volwassen ben ik ten aanzien van digitale weerbaarheid? En misschien al 5 jaar geleden zijn die grote bedrijven begonnen om ervoor te zorgen dat de kans dat ze gehackt worden, dat die zo klein mogelijk is. En zeker ook hebben ze nagedacht over maatregelen van als het gebeurt, dat ze heel snel back on track zijn. Nou, dat begint nu te komen in het MKB. Dus die volwassenheid is lager. Dus de kans dat de hackers, dus de cybercriminelen, naar de bedrijven gaan met de laagste volwassenheid, ja, dat is best wel logisch dat het gebeurt. Ja,
als ook in de natuur gebeurt dat, hè? Als er een grote kudde genoes zijn en leeuwen gaan daarop jagen, dan zullen ze altijd de zwakste, die singelen ze dan van de groep af en die pakken ze dan. Ja.
Simpelweg eigenlijk het makkelijkste slachtoffer, dat gebeurt dan ook dus bij bedrijven.
Nou, dat,
Dus je hebt twee manieren, of ze gaan heel veel aanvallen uitzetten en kijken wat ze binnenkomen. Of ze doen het gewoon gericht, omdat ze denken van nou, daar zit geld, die hebben het niet goed geregeld, dus daar gaan wij ons op richten.
En die criminelen hebben het liefst dat het natuurlijk allebei is. Dus en veel geld en slecht geregeld.
Ja, Ja, maar dat zoeken ze wel uit. Dus die doen hun huiswerk wel.
En, oh. Is het ook altijd zo dat, dat een medewerker op een linkje moet geklikt hebben voordat ze het systeem in kunnen? Of is er ook een andere manier om zo'n cyberaanval op te zetten?
Dat er iets wordt gedownload op een computer van binnenuit of...
Ja, nee. Of wachtwoorden kraken. Ja. Ik
neem ons mee. Veel films bij.
Ja, ik denk het wel, ja. Ja,
ja, maar je zegt het al. Ja. Het is een variëteit van mogelijkheden. Een linkje klikken, meer dan de helft... en ik denk ook nog wel meer dan 80% van de aanvallen... begint bij een menselijke fout.
Ja.
En dat kan zijn doordat iemand op een linkje klikt. Maar een menselijke fout is ook dat de IT-beheerder... de configuratie eigenlijk van de firewall... van alle technische maatregelen niet goed gedaan heeft. Dat is eigenlijk ook een menselijke fout. Dus het begint heel vaak bij een linkje. Maar als je je technische maatregelen niet op orde hebt... dan gaan ze gewoon kijken of ze bij je binnen kunnen komen... En als je te veel poortjes open hebt staan of wat dan ook, dan zijn ze nog binnen.
Weet je wat ook wel in dat kader, hè? Het ging straks al over onze eigen organisatie en dat we hier ook druk mee doende zijn. En als je met 300 professionals werkt, dan heb je dus ook 300 zwakke schakels in deze keten. Hè? Dus het is je taak om die 300 mensen alert te maken van het risico. En dat programma dat heeft Roy binnen onze club vormgegeven en daar zijn we al een aantal jaren heel actief mee. En als ik daaraan terugdenk, dan denk ik vooral van de variatie in kwetsbaarheden. Door je daarop gewezen te worden. Hè, of het nou je tas in de auto laten liggen. Gebruik maken van een openbare wifi hotspot. Iemand die je pand binnenwandelt zonder dat er alarmbellen afgaan. En zo kan ik nog uren doorgaan met allerlei voorbeelden die vanuit dat privacy team op ons zijn afgevuurd om ons bewust te maken. En dat dan met veel herhaling. Hè? Dus na één keer horen, er kan iemand je pand binnenlopen, is nog niet bij je doorgedrongen. Maar als je in 2 jaar tijd in een soort campagne er vaak mee geconfronteerd wordt van dit zijn de opties. En dan schrik je wel. En doordat je schrikt, word je er dus ook alerter op. En ja, als je dat dan als gezamenlijkheid beschouwt. Hè? Dus ik durf echt wel te zeggen, als er bij ons iemand het pand binnenwandelt. Ja, dan gaan mensen er anders mee om dan 3 jaar geleden. Dan worden mensen geïsoleerd, dan worden ze in de hal geparkeerd en dan wordt er gezorgd dat je niet...
aangeven. Wij kwamen hier, dus we zitten weer op een andere locatie voor de luisteraars. Vinden wij ook leuk, dan zien wij ook nog eens het een en ander van Bol.
Gelopen trotters zijn wij.
Ja. En toen kwamen wij, dan stond er een soort van, je moet hier eventjes aanbellen en dan even wachten. En dan ging er een raampje open, toen konden we naar binnen. Maar het is niet dat iemand hier zo met een koffertje en een zonnebril zo door kan lopen richting een computer van
iemand. Nee, helaas moet je dat op die manier doen.
Kijk, ja, maar dat is toch ook gewoon goed geregeld dan vanuit jullie, denk ik.
Is ook zo. Ja. Alleen, we staan ook voor heel erg persoonlijk en menselijk en dichtbij. En het is altijd een spanningsveld tussen die factoren en het beveiligen van je data. En
je wil dat dus toch een tussenweg eigenlijk.
Een tussenweg in. Ja, dus ja. Dan gaat het erom dat je aan moet bellen, is niet erg. Maar als je dan daarna te woord gestaan wordt, wil ik wel dat daar onze... bevlogenheid en enthousiasme in zit.
Ja.
Ja, maar goed, uiteindelijk zie je dus door die afgelopen 2,5, misschien al zijn we er al wat langer mee bezig, heel bewust daarmee geconfronteerd te worden. En dat af en toe is te oefenen en te trainen en elkaar daarop te leren wijzen. Het is ook niet de show van Roy die 300 man daarmee moet infecteren. Nee, we doen dat met elkaar. Ja, en daar heb je echt wel het gevoel dat we daar stappen in hebben gezet. Dat is leuk.
Misschien wat een mooie aanvulling erop. Want het is wel eens gebeurd dat iemand daadwerkelijk bij ons binnenkwam en doorliep. Dus dan denken van achteraf van ja, wat heeft hij hier te zoeken? En dan wordt hij op de derde etage tegengehouden en dan netjes naar de uitgang begeleid. En een voorbeeld van wat doe je dan, hè, is dat we dan onze IT-partij de opdracht gegeven hebben. En dat hebben we ook zelf geregisseerd. Dat al onze netwerken weer opnieuw worden gescand. Want er zou dus ergens een USB-stickje ingeduwd zijn. Dat kan makkelijk.
Ja.
Dus als je dan als voorbeeld zegt van, ik weet ook wat ik doe als het uiteindelijk die eerste laag bescherming niet werkt. Dat is precies een voorbeeld van dat je een next step zet in de volwassenheid. En als je dan erachter komt van, we zien niks raars, dan dat doe je 3-4 dagen achter elkaar. Dan krijg je ook weer rust.
Ja, dat is, van, er is op het oog niks gebeurd, maar je wil dan toch eventjes dubbel, triple checken.
Ja.
Ja, dat is,
nou, daar zit ook die gelaagdheid in die aanpak die je net beschreef. Hè? Dus het is aan de ene kant, wat doe je aan de voorkant? Maar ook, hoe acteer je zeg maar op als het moment eenmaal, dat je een risico signaleert? Ja. Analyseer dat risico op de juiste manier.
Ook een soort eng gevoel of zo lijkt me, als er dan iemand daadwerkelijk pand binnenkomt.
Lijkt me ook niet fijn.
Dan heb je wel echt het gevoel van, oh, we kunnen in ieder geval slachtoffer worden.
Ja.
Beetje beangstigend.
Ja, of als er ergens een keer een rare mail komt of zo, dat er dan radars gaan lopen. Hè? Dus niet dat je denkt van, nou, die koning uit Tanzania, die heeft mij gemaild, wat grappig. Maar ja, dat er dan inderdaad de juiste lijntjes gelegd worden. Ja, ja. Dat je dan met behulp van partijen ook
wat
meteen...
Wat een eer dat die mij
meldt. Ja, precies. Ja. Dat je dan analyseert wat je moet doen.
Roy, welke tools en software zijn er eigenlijk dan al gewoon voor het brede publiek beschikbaar om te helpen met beveiligen? Is er iets wat ik op mijn eigen computer kan zetten, waardoor de kans kleiner is dat ik...
Nou, die zijn er wel. Ja, nou, Microsoft regelt in de basis al heel erg veel. Dus als je met je IT-partij de juiste afspraken maakt van welke opties zet ik aan in mijn Microsoft software, en dat zit allemaal in licenties, dan kun je al heel veel doen. Daarnaast heb je de standaard virusscanners, de firewalls, want de firewall is eigenlijk gewoon een bescherming tussen de buitenwereld, jouw wereld, dat er eigenlijk gewoon een poort tussen zit. En die poort die configureer je van wie mag er door en wie niet. Dus als je met je IT-partij om tafel gaat zitten en hele duidelijke afspraken gaan maken van hoe wil ik het zelf ingeregeld hebben, dan ben je al een heel eind. Als particulier is het eigenlijk gewoon een goede virusscanner. Je computer up-to-date houden, want daar gaat het vaak om. Hè? Want updates zijn er om fouten in de software aan te pakken en te herstellen. Dus blijven updaten en een goede virusscanner is voor een particulier prima. Maar voor een bedrijf is het, ga eens met je IT-partij om tafel zitten. Begrijpt wat die doet. En uiteindelijk zorgt dat je samen de ideale set aan maatregelen neemt. Want heel plat gezegd, een IT-leverancier doet vaak wat je vraagt. Dan heb je er ook proactieve partijen tussen zitten die dan ook kritische vragen stellen van, zou je dit niet willen en zou je dat niet willen? Maar dat moet je in ieder geval wel zorgen dat je dat doet. Dan heb je technisch aan de voorkant dicht zitten. Dat is de bare minimum. Uiteindelijk daarna ga je nadenken van, wat zou ik nog meer kunnen doen op mens en op proces? En als ik ervan uitga dat het me toch een keer gebeurt, dan kom je in die gelaagdheid van, hoe herken ik het snel? En hoe repareer ik het? Hoe reageer ik? Maar dan kom je echt wel in een next step van volwassenheid.
En voorkomen is altijd beter dan genezen in dit geval.
Ja, maar voorkomen lukt je nooit 100%.
Nee, precies. Een ongeluk zit in een klein hoekje of een klein linkje.
Ja.
Ja, dat vind ik ook het belangrijkste wat je ervan moet onthouden. Hè? Dus als ik het ontdek, wat doe ik dan? En hoe ga ik ermee om? En het verhaal van Roy, als ik dat zo hoor, dan denk ik ook, ja, ik heb ook heel lang vertrouwd van, ja joh, dat wordt wel geregeld.
Dat gebeurt mij niet.
Nee, ja, we betalen een godsvermogen aan allerlei IT-licenties en partijen die ons daarbij ondersteunen. En we beseffen dat data voor ons het allerbelangrijkste is. Dus dat wordt met de systemen wel afgevangen, maar de bewustwording dat het toch echt of voor een heel groot deel gedrag van mensen is. En dat je daar ook door met elkaar over te praten, door dat eens te oefenen, door daar voorbeelden te delen, dat je daar beter van wordt en dat je dat signaleringsniveau omhoog krijgt, waardoor die kwetsbaarheid op gedrag afneemt. Nou, dat is voor heel veel ondernemers. Hoef je echt niet met 300 man te zijn, hoor. Dat kan ook met 20.
Ja. Ja, het woord wij noemen digitale weerbaarheid, en dat impliceert dat het allemaal met IT te maken heeft. Maar dat is echt maar een fractie.
Ja. Ik las dit weekend ook dat die gratis app Temu, als ik dat goed uitspreek, dat die eigenlijk heel veel persoonsgegevens van mensen verzamelt. Terwijl we daar ook nog eens toestemmingen voor geven, ook als je daar een account aanmaakt.
Dus klik eigenlijk allemaal door, hè?
Zijn er dan? Ja, maar als je het niet accepteert, dan kun je er niet in.
Natuurlijk. Nee, precies.
Dat wil je niet.
Dus heel irritant.
Die geven eigenlijk gratis spullen weg. Hè? Je kunt daar gewoon gratis winkelen. En vervolgens worden jouw gegevens doorverkocht. Maar heel veel mensen trappen dat nog in. Dus dat is eigenlijk cybercrime, maar dan legaal eigenlijk, toch? Want
maar je neem geeft aan toestemming dat
je geeft toestemming voor. Ja.
Ja, maar je wordt altijd een keer gelokt. Gratis winkelen, dan kun je van tevoren al bedenken van dat ze mooi in water zijn. Ja. Dus daar zal wel iets achter zitten. Maar uiteindelijk de drang om te kijken van ik wil dat toch, ik wil die gratis spullen hebben, die gaat alle grenzen doen vervagen. Dat je denkt van nou, dan accepteer ik de rest wel.
Ja, volgens mij is het zelfs de meest gedownloade app van de wereld of van Nederland op dit moment. Het is echt bizar.
Ja, maar mensen beseffen de downside niet.
Dus nee, dat klopt.
Je beseft niet als je klikt dat
dus
dit...
Dus mensen goed luisteren naar ons verhaal, komen ze er vanzelf achter.
Luister de podcast en leer wat. Hè?
Als het te mooi om waar te zijn lijkt, dan is het dat al vaak ook.
Ja. Is het dan ook zo dat er een soort van protocol is bij jullie dat er geen TikTok en geen Temu op bedrijfstelefoons mogen staan?
Ja.
Nou, dat vind ik eigenlijk wel netjes.
Nou, wij gaan er wel redelijk ver in. Zowel onze laptops als onze iPads, als onze telefoons, die worden door ons beheerd. Dus wij bepalen...
Wat bedoel je?
Nou, uiteindelijk de rechten die onze collega's hebben op die apparaten, die zijn heel beperkt. Dus niemand kan eigenlijk iets daarop installeren, tenzij wij daarvoor toestemming geven. Mm-hmm. Daarbij komt ook nog dat als er dan iets gebeurt op zo'n device, dat je het op afstand ook kunt beheren. En dat betekent eigenlijk, ik kan het op slot zetten en ik kan hem ook schoonmaken.
Zo'n teamviewer-achtig principe.
Ja, dit gaat nog wel een stukje verder. Uiteindelijk kan ik de telefoon die hier voor je hebt staan, mm-hmm. die kan ik met 2 drukken op de knop helemaal leegmaken.
Oh, dat heb ik liever niet, want dan ben ik al mijn, al mijn contacten kwijt,
ja.
Roy.
Ja, nou, maar dat is wel wat in ons bedrijfsbeleid staat. Dat je eigenlijk in controle wil zijn over al die devices.
Voor je zakelijke devices. Ja. Daarom maak je ook dat onderscheid. Ja.
Ja. Dus ja, wij hebben de rechten op die apparaten heel sterk beperkt. Dat wij in ieder geval controle hebben over dat die Temu-app niet op die telefoons komt.
Ja. Nee, maar je kunt eigenlijk ook op afstand in al onze dossiers. Hè? Dus als je op je telefoon kan ik eigenlijk alle data aan. Op mijn iPad kan ik alle klantgegevens tevoorschijn halen. Dus op het moment dat je die, nou noem eens wat, in de trein vergeet.
Ja.
Dan wil je 5 minuten later dat ding gewoon leeg is. En zo moet je ernaar kijken.
Wat je dan verliest is de telefoon zelf. En dat is gewoon materiële
schade. Ja, gewoon, ja,
dat is jammer, maar helaas.
Dat is het. En die zo vervangen.
Ja, precies.
En
dan, gegevens niet.
Nee, maar dan herstel je alles wat er aan content op staat. Met een paar drukken op de knop later weer op een nieuw device. En draaien. Dus die snelheid is... je bent altijd bang dat je er dan heel lang uit ligt. Maar als je de achterkant maar goed regelt, dan is het feit dat je er aan de voorkant controle over hebt heel prettig.
En Roy, even nog een vraag aan jou. Hoe kijk je daarna dat bijvoorbeeld Mark Rutte dan ook op TikTok zit en nog heel veel andere politici? Eigenlijk dat het een trend wordt dat steeds meer bedrijven en politici juist op dat soort platformen gaan. Die eigenlijk heel makkelijk gegevens ook kunnen stelen.
Nou, als je weet wat je doet, hoeft dat helemaal niet zo erg te zijn. Het ligt eraan welke informatie je deelt. Want TikTok is in feite geen onveilige app. Ik heb de man die de beveiliging van TikTok heeft ontworpen wel eens gesproken. Nou, als je weet wat daar gebeurt aan security beveiliging, dat is echt state of the art. Dus die app die is niet onveilig.
Een soort Champions League, maar dan...
Ja, dat is het echt. Want anders kom je in de landen waar TikTok beschikbaar wordt gesteld, kom je ook niet eens binnen. Dus dat zijn de minimale eisen. Het gaat om wat doen de mensen met die app. En als je als politicus hele rare informatie gaat delen op die app, ja, dan kan TikTok daar niks aan doen. Dan ligt het aan de gebruiker.
Ja, precies.
Dus ik heb er niet zo moeite mee. Alleen je moet wel heel duidelijk zijn binnen je organisatie welke informatie mag je delen en welke niet.
Ja, maar dat is ook weer bewustwording. Hè? Dus een social media beleid. Kijk, je wil je mensen inzetten om je zichtbaarheid te vergroten, maar je wil ook dat ze verstandige dingen doen.
Ja.
Nou ja, dat betekent dat je erover moet praten met elkaar. Anders ga je ook niet definiëren wat je verstandig vindt. Dus social media is voor iedereen toegankelijk en ook voor onze mensen geen enkel probleem. Alleen je wil met elkaar in gesprek over wat vind ik nou wel of niet prettig dat je deelt en in welke hoedanigheid deel je dat. En als het gaat om zeg maar, nou ja, bepaalde standpunten, wil je die vanuit je zakelijke hoedanigheid ja, niet op het internet hebben zweven. En ja, dat kun je hopen dat mensen daar niks mee doen. Je kunt ook gewoon met ze in gesprek.
Ja.
Maar dit gaat nog verder, hè? Want nu hebben we over social media. Maar ik had het net ook al over AI. En al die ChatGPT-apps die er komen. Als je niet reguleert binnen je bedrijf wat men daarmee mag, dan gaat informatie sneller gelekt worden dan dat je denkt. Want als ik daar allemaal klantinformatie in ga stoppen en ga kijken van nou welk advies zou ik die klant moeten geven, dan staat die informatie allemaal buiten mijn organisatie. Dus de veranderingen in de wereld gaan hartstikke snel. En het is onze taak om tegen onze mensen te zeggen van op deze manier willen wij graag dat je het gebruikt. Dit zijn de regels daaromtrend. En dan kun je het ook wel weer technisch doen. Hè? Dus dat je zegt van die data gaat nooit buiten mijn organisatie. Maar dan ben je weer een stap verder. Reken maar dat heel veel van onze collega's die apps gebruiken. Dus dan is het aan ons om te zeggen van dit mag je wel doen en dit mag je niet doen.
Nou, dat is ook de kern, hè. Je kunt daar geen struisvogel spelen. Hè? Nee. Want je kunt wel net doen of dat die apps niet bestaan. Maar die bestaan gewoon. Als mensen je brieven gaan schrijven, gaan ze daar gewoon naar kijken. Dus dan kun je beter met elkaar in gesprek over wat je dan verwacht en hoe je ermee omgaat. Als hopen dat ze er niks mee doen. Want dat is echt naïef.
En wat zijn dan daarin de regels? Hè? Dus niet geen klantgegevens daarin zetten, zei je net al. Dus wat zijn verder dan nog de regels die dan daarbij komen kijken?
Nou, dan ben je al een heel eind. Als je in ieder geval de algemene vragen stelt van wat is het tarief van de vennootschapsbelasting in 2021, en dan komt er informatie uit. Als je het niet terug kunt herleiden naar een persoon of een bedrijf, dan mag het.
Ja, okay.
En dat is eigenlijk de basisregel.
Dat is wel duidelijk, toch? Dat er gewoon één grens is. En dan, dit is de regel. En voor de rest, ja natuurlijk, het is hartstikke nuttig. Dus gebruik het vooral. Maar het moet niet buiten de perken en dat het allemaal over de lijn is.
Er moet een kans zijn en geen risico.
Ja, precies.
Daar gaat het om.
Ja, en bij twijfel, je bent met 300 mannen, praat met elkaar. Het is een open deur, maar als jij denkt van nou, het is helemaal geen rare vraag om dingen bespreekbaar te maken.
Vind ik er wel bij horen, zeg maar, dat je elkaar ook kan helpen met dat soort onderwerpen.
Ja, en een stapje verder ook dat je tegen elkaar zegt, zou je dat zo wel doen?
Ja.
Weet je, en uiteindelijk is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En die zit door dit hele gesprek heen, zeg maar. Hè. Dus aan de voorkant van met welke systemen werk je, hoe ga je met data om, hoe ga je om als er iets gebeurt of als je iets verdacht ziet, hou je dat allemaal bij jezelf. Weet je, dat digitale shaming waar we het al over hadden, van oh, ik heb toch op dat mailtje geklikt, doe maar net of ik heb niet gevolg gezien, dus het zal wel goed zijn.
Ja, dat is nog erger, denk ik.
Ja, en het grappige is dat we heel vaak dingen ook monitoren. Want ja, we doen ook wel eens testen met phishing mails en dat soort dingen. Om te kijken hoe het gedrag is. Ja. En uiteindelijk wil je daarvan leren als organisatie.
En is het dan zo als jij niet.
Ik kom niet op het prikbord van Wouter heeft 3 keer geklikt. Nee, zo niet. Maar je ziet wel het gedrag van je mensen daarin terug.
Oh, heb jij dit mailtje gezien? Wat zal ik hiermee doen? Even aangeven bij Roy? Of,
Dat is wat je hoopt. Het is me opgevallen. Ik zag een raar e-mailadres.
Niet bij mij.
Oké, sorry,
communicatiekanalen zijn net iets
dat
anders.
Dat jij de baas was.
Ja, nou, je geeft het aan bij de leverancier die er iets mee kan. Dus uiteindelijk hebben we een privacy en security team, intern. Dus de eerste melding gaat naar hen. En zij kunnen die analyse heel duidelijk zijn van is het een risico of niet. En als zij dat gedaan hebben, communiceren zij door naar de IT-partijen of wie dan ook. Dus de communicatielijnen zijn wel heel erg duidelijk. Als iedereen naar mij zou communiceren, dan zou ik de hele dag niks anders kunnen doen dan dat. En dat wilde ik eigenlijk ook voorkomen, want ik wil ook nog heel graag naar klanten toe om met hen over dit onderwerp te praten.
En hoe gaan die tests dan? Krijg je dan daar dingen van mee, van hoe die zijn verlopen? Of mensen per ongeluk op een linkje klikken en dan staat er zo'n lachende clown die zegt, haha, je bent erin getrapt.
Ja, natuurlijk krijgen we dat mee. Wij hebben die phishing campagne, dus dat gaat het hele jaar door, dus niet zeggen, doe alleen maar in de rustige tijd. Het hele jaar door hebben wij een aantal schablonen van mailtjes die de organisatie breed worden rondgestuurd. En dan ook niet iedereen dezelfde, want als jij er eentje krijgt, dan zeg je, oh, ik heb er eentje gehad, die ging over vakantiedagen. De volgende keer klik ik er niet meer op. Dus ik krijg dan toevallig weer een andere. En uiteindelijk krijgen we uitslagen die krijgen wij binnen. Van hoeveel mensen hebben geklikt, niet zozeer wie heeft geklikt, want daar kijken we nog niet naar. Maar we kijken wel naar van wie klikte in campagne 1, 2 en 3 op alle drie. Dus ja, dan hebben we in ieder geval een reden om te zeggen van, nou, volgens mij moet je in de awareness campagnes hierop geletten of daarop geletten, dat je ze weer gericht kunt trainen, dat het de vierde keer niet gebeurt. En uiteindelijk krijg je dan geen lachende clown, maar je krijgt wel informatie meteen op je scherm van, nou, oeps, dit was een phishing mail.
Ja.
En dit zou je de volgende keer kunnen doen om het snel te herkennen, want je wilt niet mensen erop afrekenen. Je wilt ervoor zorgen dat ze de volgende keer net iets anders gaan doen.
Nou, dat is eigenlijk gewoon om te helpen.
Ja.
En te leren.
En te helpen, ja, precies.
Ja. En als je zo'n campagne... Ja, ik heb wel eens geklikt, hoor.
Ja,
ja zeker. Zeker. Ja, maar gelukkig niet in campagne 1, 2 en 3 achter elkaar.
Ja, gelukkig, ja.
Nee, maar in het begin zeker. Dat, ja, ik bedoel dat snelheid, een beetje naïviteit op dat moment. En dat zijn dan niet die koningen uit Tanzania. Het ligt hier wat minder voor de hand. Maar dan denk je toch vaak, als het je dan gebeurt, van oh ja, als ik daar even op had gelet, of als ik dit signaal had opgepakt. Ja. En dat, ik ook zo'n voorbeeld vind ik altijd inderdaad het gebruik van wifi. Hè. Ik bedoel, ik heb 2 jonge kinderen, die lopen met hun telefoon rond en die zoeken overal wifi. En als er geen wifi is, dan is het paniek. Terwijl bij ons gewoon heel erg het protocol is, met je zakelijke telefoon gebruik je geen openbare wifi. En we faciliteren eigenlijk dat je overal bereik en netwerk hebt. En als je met je laptop wil inloggen, dan gebruik je je hotspot van je mobiele provider. Weet je? Dus uiteindelijk dat je er toch even wat anders naar kijkt. ja, dat daar heb ik wel veel van geleerd de afgelopen jaren.
Dat je er in ieder geval bewust van bent.
Ja, veel bewuster. Ja, en vroeger gingen wij ook gewoon, als je ergens je auto parkeerde, liet je nog wel eens een keer een tas staan en legde hij hem heel braaf in de kofferbak. Want dan lag hij uit het zicht. Want ja, als ze hem zien, dan is het zo makkelijk. Nou ja, ook daar is niet, dat is niet de juiste plek, weet je. En dat zijn allemaal van die hele voor de hand liggende dingen die je in je gedrag kunt veranderen door af en toe daar eens op gewezen te worden. En dan, als we het dan hebben over volwassenheid van je organisatie, nou, dan weet ik zeker dat al die trainingen daaraan bij hebben gedragen. Dat onze organisatie veel volwassener is geworden in preventief gedrag, om dingen te voorkomen, maar ook in signaleringsgedrag. En dat we dat op basis van de kennis en de kunde die we hebben, ook bij klanten tussen de oren willen krijgen. Ja, dat is de volgende stap.
Want wanneer is eigenlijk dat team en dat programma opgericht bij Bol Adviseurs?
Ik denk, ja, ik weet niet of er een bepaalde datum is. We zijn er al zeker 5 jaar heel intensief mee bezig. Dat we de hele organisatie erbij betrekken. Want Patrick zei het net wel mooi, het is niet meer het feestje van Roy. Je gaat natuurlijk wel nadenken van welk risicoprofiel hebben we? Wat zou ons nu kunnen gebeuren? En hoe wil je daarop acteren? Nou, dat doen we zeker al 5 jaar. En die maatregelen die beginnen, maar die stoppen nooit meer. Dus daarom heet het ook een programma. Want je gaat nadenken, wat zijn de risico's vandaag? Hoe sta ik er vandaag voor? En hoe ga ik ervoor zorgen dat ik morgen iets beter ben? Maar dat doe je eigenlijk elke dag. Bij wijze van spreken, je bent niet elke dag bezig met die risicoanalyse. Maar je gaat er wel 1 of 2 keer per jaar herijken. Omdat de buitenwereld niet stilstaat. En jezelf ook niet. Dus uiteindelijk moet je continu gaan kijken van wat is nu de afstand, het verschil tussen wat ik wil en wat ik heb. En dan ga je weer maatregelen opnemen. Maar dan ook met de snelheid die past. Want je kunt niet in 1 dag alles veranderen. Dat is ook veel te duur. Dus als je continu kleine stapjes zet, dan heb je in een periode van 2 tot 3 jaar, heb je heel veel gedaan. En dan ben je inderdaad net iets beter dan de buurman. Mm-hmm. Dat die hacker je overslaat en denkt van, dat is veel te lastig om een centen te verdienen. Dat doe ik maar bij een ander. Nou, dan heb je eigenlijk het punt bereikt wat je bereikt wil hebben. Ja. Dat je het aan de voorkant eigenlijk al zo goed als dichtzet.
Zoveel mogelijk dichttimmeren.
Ja, te moeilijk maken dat het niet interessant is. Want het laaghangend fruit is er genoeg. Dan pakken ze die wel.
Ja, nou, duidelijk.
Inderdaad, misschien een beetje een lugubere einde, maar het is wel waar het op neerkomt.
Ja.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar deze podcast-uitzending. En hopelijk tot de volgende.
Ja, een fijne dag. Bedankt voor het luisteren.
Dankjewel, jullie ook.
Jullie ook.